Goedemorgen. Goedemorgen gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van morgen is zuster Anne-Lorijn. Hartelijk welkom. Voor de kinderen is er vanmorgen kinderbijbelgroep 1 en 2. En voor de tieners tienergroep 2. Mijn naam is Gert-Jan Vlien. Ik ben vandaag ouderling van dienst en na afloop staan zuster Anne-Lorijn en ik hier vooraan in de kerk. En als u vragen heeft of opmerkingen over deze dienst of over onze kerk, bent u van harte welkom. Organist vanmorgen is Simon Kaatijk. En omdat vandaag de tweede zondag van Advent is, zal er door een van de kinderen een kaars worden aangestoken en een gedicht worden voorgelezen. Ik weet niet wie dat gaat doen vandaag. Nog geen. Ook nog niet, nee. Ik zie heel veel mensen binnenkomen. Maar... kijk. Daar hoort een gedicht bij, maar dat blijft even achterwege, denk ik. Wij zingen nu eerst, in het kader van die tweede Adventszondag, het liedboek Gezang 125. O kom, o kom, Immanuel. En na een moment van stilte, belijden we dat we afhankelijk zijn van God. En horen we zijn groet. En daarna zingen we het liedboek Psalm 89, vers 1. 3 en 4. Namens de kerkenraad mag ik u een goede dienst toewensen.
Thank you. Laten we in stilte komen voor onze almachtige Vader en het van Hem verwachten. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderen en tieners mogen naar de Bijbelgroepen en de tienergroepen. En nu hoop ik dat ik het juist zeg. De kinderen van groep 1, 2 en 3, dus ook van 3, mogen naar de Bijbelgroepen. En de tieners van groep 2. Oké. wanneer we ons deze dienst richten op God, is het ook goed om na te denken over wat we afgelopen week goed en fout hebben gedaan. Laten we in de wetenschap dat God ons wil vergeven, stilstaan bij de 10 geboden. Ik lees aan u voor Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Een leven als christen is soms, misschien vaak, worstelen met God. En ook in deze worstelingen mogen we eerlijk zijn tegen God. We zingen daarom gezang 395. mag ik u voorgaan in gebed. Vader, schenk uw Heilige Geest als wij zo meteen zullen lezen in uw woord en luisteren naar uw woord. Schenk uw Heilige Geest die ons helpt uw woorden te begrijpen. Uw Geest die ons rust geeft als we niet alles in dit leven kunnen begrijpen. Wij willen u ontmoeten, verlangen ernaar om u te aanschouwen. Wil u ook bij de kinderen zijn, in de Bijbelgroepen en bij de tieners, dat zij u beter mogen leren kennen. Dat vraag u in Jezus' naam. Amen. Leuven, de stad in België waar ik ben geboren en opgegroeid, kent als historische studentenstad de slogan eeuwenoud, springlevend. En deze slogan zou je ook kunnen gebruiken voor de Heidelbergse catechismus. Dit eeuwenoude document werd geschreven in de 16e eeuw en is vandaag nog altijd een van de belijdenisgeschriften van onze kerken. Het is een onderdeel van onze kerkelijke belijdenis en net zoals Leuven is het nog springlevend. Al vraagt dit eeuwenoude document soms wel om een vertaalslag. In het kader van mijn opleiding mocht ik mij verdiepen in zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Diegenen onder ons die vertrouwd zijn met de Heidelbergse catechismus weten dat dit een van de moeilijke zondagen is. Menig NGK'er voelt een aversie tegen deze zondag. Of anders gezegd, krijgt er kromme tenen van. Waarom dan? Ik lees zondag 10 graag aan u voor in de versie van de catechismus in gewone taal die bestaat. De Heidelbergse catechismus is opgedeeld in 52 zondagen en deze zondagen zijn dan weer opgedeeld in vraag en antwoord. De vraag van zondag 10. Wat bedoel je met de voorzienigheid van God? Antwoord. Gods voorzienigheid is de almachtige en overal aanwezige kracht van God, waardoor Hij de hemel en aarde, inclusief alle schepsels, onderhoudt en regeert. Niets gebeurt toevallig, maar vanuit zijn vaderlijke hand ontvangen wij alle dingen. Het groeien van bomen en planten, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede. Tweede vraag van deze zondag luidt: wat hebben wij eraan om te weten dat God alles geschapen heeft en nu nog steeds door zijn voorzienigheid onderhoudt? Het antwoord: dat wij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. In alles wat ons nog kan overkomen, mogen wij verwachting hebben van de goede zorg van onze trouwe God en Vader. Geen ander schepsel zal ons kunnen scheiden van zijn liefde, omdat alle schepsels zo in zijn hand zijn dat zij tegen zijn wil in niets kunnen doen. De vragen gaan over Gods voorzienigheid. Maar voor ons vandaag klinkt ook de vraag naar het lijden door. Denk aan onvruchtbare jaren, ziekte, armoede. Ik zei zojuist al dat dit eeuwenoude document soms om een vertaalslag vraagt. Het is namelijk zo dat de vraag naar het lijden voor de mensen in de 16e eeuw geen vragen gaf in verband met het geloof. Mensen vonden juist troost in het geloof. In onze tijd werpt de vraag van het lijden juist vragen op over het geloof. Vragen over wie God is. Daarover zal de preek gaan aan de hand van het verhaal van Job. We luisteren eerst naar het eerste deel van de schriftlezing, Job hoofdstuk 1, vers 1, en 3, 1 tot en met 3 en dan 6 tot en met 22. Dan luisteren we naar een lied dat gebracht zal worden. Excuseer. Om vervolgens naar het tweede deel van de schriftlezing te luisteren. Job hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 8.
In het land Us woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meed het kwaad. Job had 7 zonen en 3 dochters. Hij bezat 7000 schapen en geiten, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg aan Satan: "Waar kom je vandaan?" Hij antwoordde: "Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde." De Heer vroeg aan Satan: "Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad." Satan antwoordde de Heer: "Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken." Toen zei de Heer tegen Satan: "Goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan." Hierop vertrok Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer waren, zaten te eten en te drinken, kwam er een boodschapper bij Job en zei: "De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden we overvallen door de Sabaeërs die het vee roofden en de knechten met hun zwaarden doden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is." Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht: "Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is." En ook hij was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: "De Galdeën overvielen ons van 3 kanten en roofden de kamelen, en ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is." Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of er kwam een volgende met het bericht: "Uw zonen en uw dochters zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de 4 muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is." Toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei: "Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen." Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg aan Satan: waar kom je vandaan? Hij antwoordde: ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde. De Heer vroeg aan Satan: heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei Satan: zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de Heer tegen Satan: goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat.
Geliefde gemeente, misschien komt het u bekend voor. Iemand bij in de buurt die met enige regelmaat voor het raam staat om gade te slaan wat zijn buren uitvoeren op straat. Of een man die vanaf zijn balkon observeert wat er gebeurt onder zijn voeten. Of een vrouw die met een verrekijker de wereld in haar opneemt. Deze mensen vinden het interessant om te zien wat andere mensen doen en laten. Ze bekijken alles van op een afstand. De buurman is vastgekluisterd aan zijn raam. De vrouw tuurt met haar verrekijker in de verte en de man op het balkon komt niet naar beneden. Ze kijken alleen maar. Ze hebben geen invloed op het leven van de voorbijgangers. Ze zien mooie dingen gebeuren in het leven van mensen, maar ze zien ook dingen behoorlijk misgaan. Misschien ervaren wij God soms ook wel op deze manier. Een God die van op een afstandje naar ons kijkt, ons gadeslaat. Een God die met een verrekijker vanuit de hemel de wereld opneemt, maar niets onderneemt. Een God die de dingen behoorlijk ziet misgaan, maar als een ramptoerist de situatie nieuwsgierig bekijkt, om vervolgens niets te doen. Een God die niet betrokken is op ons leven, maar ergens ver weg is. In het verhaal van Job kijkt God vanaf zijn troon naar de wereld onder zijn voeten. Hij lijkt passief toe te kijken naar de situatie van Job. Niet betrokken, onbereikbaar. Maar is dat wel waar? Laten we samen eens kijken naar het verhaal van Job. Job is een rijk man. Hij heeft veel bezit en heeft 7 zonen en 3 dochters. Job heeft God lief en is gehoorzaam aan God. Hij kijkt om naar zijn naaste en hij helpt iedereen die het moeilijk heeft. De Heer is in zijn nopjes met Job. Hij is erg blij met Job. Dan merkt Satan, de tegenstander, iets op. Het is wel erg logisch voor Job om zoveel van God te houden, want God heeft Job ook zoveel gegeven. Zou Job ook van God houden als hij niets had? Is Jobs liefde voor God belangeloos? Op zich een interessante vraag die de tegenstander stelt. Want hoe staan wij er eigenlijk in? Houden wij van God omdat hij ons zoveel goede dingen geeft? Houden wij nog van God als het leven niet gaat zoals wij het hebben uitgestippeld, verwacht, gehoopt? Houden we van God als ons verlanglijstje niet wordt ingewilligd? Houden wij dan nog van God? Of hoeft het dan niet meer? Geloven wij omdat we hopen antwoorden te krijgen op onze vragen? Of omdat we hopen op die manier meer controle te krijgen op het leven? Geloven wij om een plekje in de hemel te bemachtigen? Of om rust te ervaren? Onze beweegredenen om te geloven gaan vaak niet zozeer om God zelf. De Satan heeft ook zo zijn bedenkingen bij de motivatie van Job. Oké, pak hem die dingen maar af, reageert God. Een bevreemdend tafereel. Het gaat tegen je gevoel in. Het lijkt hier, nee, het is zelfs zo, dat God toelaat dat Job lijdt. Dat de Heer het lijden toelaat bij Job, van wie hij zielsveel houdt. Satan voert zijn plan uit en in een dag tijd is Job alles kwijt. Alles. Zijn 10 kinderen, 7 zonen en 3 dochters. Al zijn rijkdom, al zijn bezit, hij verliest alles. Job blijft met lege handen achter. En de spannende vraag voor de Satan is nu of Job de Heer de rug zal toekeren. Jobs reactie? De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Job erkent Gods soevereiniteit. Zijn absolute vrijheid. De Heer staat boven alles. Niets of niemand kan God zeggen wat hij moet doen of laten. God is niks verplicht aan Job. Alles wat wij ontvangen is omdat God het ons geeft. Alle dingen komen ons uit zijn vaderlijke hand toe. We horen daar straks Blessed Be Your Name van Matt Redman. Job had in onze tijd misschien dit liedje geschreven. Vrij vertaald. Geprezen zij uw naam in tijden van overvloed, maar ook in tijden van droogte. Elke zegen die ik van u ontvang, beantwoord ik met lofprijzing. Zelfs als het donker om mij heen wordt, zeg ik, geprezen zij uw naam. We hoeven de pijn van verlies niet te ontkennen, maar mogen God betrekken in dit verdriet. Het verlies van Job is heel groot. Als we het vertalen naar vandaag de dag, Jobs levenswerk, zijn bedrijf, is weggevaagd. Zijn personeel is omgekomen. En al zijn kinderen hebben het leven gelaten. De pijn gaat door merg en been. Of het allemaal nog niet erg genoeg is voor Job, wil de Satan nog een stap verder gaan. Ja, maar ik mocht niet aan zijn gezondheid komen en Jobs leven is hem alles waard. Want gezondheid ervaren wij mensen als heel belangrijk. Onze gezondheid bepaalt ons doen en laten. En de Satan oppert bij God. Maar als Jobs gezondheid slecht is en hij niet meer kan gaan en staan waar hij wil, wie zegt dan dat hij nog van u houdt? En God antwoordt, oké, doe maar. En Job wordt ziek, heel erg ziek. Hij zit onder de zweren, het doet erg veel pijn, het jeukt verschrikkelijk, hij stinkt, het is niet om aan te zien. Let wel, God heeft het laatste woord. De Heer geeft Satan de toestemming om zijn plannen uit te voeren. Zonder Gods toestemming had Satan zijn plannen niet kunnen uitvoeren. God laat het lijden toe, maar hij is niet de oorzaak van het kwaad. We zien lijden in het leven van Job, in de wereld om ons heen en ervaren lijden in ons eigen leven. Het verhaal van Job komt dichtbij als we bijvoorbeeld denken aan de bosbranden in Californië een paar weken geleden. Duizenden huizen en bedrijven zijn verwoest door het vuur. Mensen hebben moeten vechten voor hun leven en sommigen hebben hierbij het leven gelaten. Maar als we geloven dat God alle macht heeft en liefdevol is, dan staan we voor een grote vraag. Waarom laat God het lijden toe? God kan het lijden toch stoppen? De grote vraag voor Job is dan ook waarom hij lijdt. Waarom lijd ik? Het wordt Job allemaal te veel. Job begint te klagen. Job is boos op God. Job beschuldigt God het niet goed aan te pakken. Job roept God ter verantwoording. Hij wil God op het matje roepen. Hij schreeuwt het uit tegen God. Waarom lijd ik? Job staat voor een groot raadsel. En toch is Job ervan overtuigd, dat lezen we in Job 19. Ik weet, mijn redder leeft. En hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hen met mijn eigen ogen zien. Ik, geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Job worstelt met God. Hij snapt er helemaal niets van. Maar hij blijft beroep doen op de levende God. Hij houdt God aan zijn belofte dat hij mensen in nood geen hulp weigert. God heeft het laatste woord. Job gaat ervan uit dat eens dit mysterie ontrafeld wordt, doordat God zich openbaart. Dan zal Job God aanschouwen, zien. Daar verlangt Job naar, God ontmoeten. En eindelijk schenkt God de ontmoeting waar Job zo naar heeft verlangd. De Heer verschijnt aan Job. Alleen reageert God heel anders dan Job had verwacht. God geeft Job helemaal geen antwoorden op zijn vragen. Hij geeft helemaal geen antwoord waarom Job zo heeft moeten lijden. Nee, de Heer stelt Job nu de vragen. De lamp wordt op Job gericht tijdens Gods grote ondervraging. En Job voelt zich klein worden. Job, waar was jij toen ik de aarde maakte? Wie heeft de zee tegengehouden, zodat het water niet over het land stroomde? Heb jij het ooit licht laten worden, Job? Heb jij wel eens een dag laten beginnen? Job, ben je bij de bronnen van de zee geweest? En heb jij over de bodem van de zee gewandeld? Wie brengt de regen op plaatsen waar niemand woont en naar woestijnen waar niemand leeft? Job, kun jij sterren bij elkaar zetten en ze ook weer naar hun eigen plaats laten gaan? Zorg jij ervoor dat leeuwen dieren vangen om hun jongen te eten te geven? Job, vind je echt dat ik niet eerlijk recht spreek? Veroordeel je mij en vind je jezelf onschuldig? Dat zijn maar een paar vragen die de Heer aan Job stelt. De Heer toont Job hoe complex alles is, hoe ingewikkeld de wereld in elkaar steekt. De Heer zegt tegen Job, ik ben zoveel groter dan jij. Heb jij het overzicht dan, Job? Job staat met zijn mond vol tanden. De Heer maakt Job duidelijk dat Job niet in de positie is om hem te beschuldigen. Eigenlijk nodigt de Heer Job uit. Vertrouw je op mijn wijsheid. Job krijgt geen antwoord op de vraag waarom hij zo lijdt. Maar Gods verschijning is voldoende voor Job. De ontmoeting met God laat het raadsel rond Jobs lijden staan, maar maakt de onwetendheid draaglijk. Job mag vertrouwen op Gods wijsheid. Als we beseffen wie God is, worden onze eigen moeilijkheden in het juiste perspectief geplaatst. Job verlangde ernaar om God te aanschouwen, om hem met eigen ogen te zien. En Job geeft op het einde van het verhaal aan, eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Job kende God eerst enkel van horen zeggen, maar hij heeft God nu ontmoet. Job heeft de Heer mogen ontmoeten in een persoonlijke relatie met hem. Jobs lijden brengt hem uiteindelijk dichter bij God. Hij ervaarde de Heer als een afstandelijke God die niet goed wist wat hij bezig was. Maar door zijn ontmoeting met God heeft hij mogen beseffen dat God een almachtige en liefdevolle vader voor hem wil zijn. Een vader die met hem meeleeft en in Job geïnteresseerd is. Een vader die het beste weet. Een vader met wie Job zijn worstelingen mocht delen. Een vader tegen wie Job eerlijk mocht zijn. En een vader waarbij Job mocht smeken. Job weet nu dat wat er ook gebeurt, welke slechte of goede dingen hem overkomen, hij God kan vertrouwen. We mogen onze moeite en vreugde delen met God. Je mag op zijn deur blijven bonzen, zoals Job dat deed. We mogen dankbaar zijn voor onze zegeningen en geduldig blijven als het moeilijk is. God wil in contact met jou staan. Je mag in zijn nabijheid verkeren. Met de adventsperiode gedenken we dat God geen God is van afstand, maar van nabijheid. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Jezus Christus kwam als hulpeloze baby hier op aarde. Hij krijgt de naam Immanuel, wat betekent God met ons. We zongen daar ook over in het begin van deze dienst. Hij is nabij, Immanuel. God is met ons, in onze vreugde, maar ook in onze pijn en in ons verdriet. Aan het kruis verloor God zijn zoon en gaf Jezus aan ons. Daarmee voorzag God in onze grootste nood. Christus ging zijn lijdensweg, zodat eens er voor ons geen lijden meer zal zijn. En zo kijken we met de adventsperiode ook uit naar de dag dat Jezus terugkomt en al het lijden zal worden weggenomen. En wij voor eeuwig bij onze hemelse Vader mogen zijn. En tot die tijd wordt Jobs raadsel niet opgelost. Het mysterie blijft staan. We lijden en we weten niet waarom. Toch mag je op Gods wijsheid vertrouwen. Hij zal ons dragen en Hij zal voor ons zorgen. God zal voorzien. Hij heeft voorzien in onze grootste nood door zijn zoon te geven aan het kruis. God staat niet machteloos met zijn verrekijker te kijken wat er met je gebeurt. God heeft het laatste woord. Wij mogen de werken van die almachtige God aanschouwen. Wij mogen onze hemelse Vader van dichtbij meemaken. Wij mogen in een persoonlijke relatie met onze liefdevolle hemelse Vader staan. Hij wil geen afstand, maar nabijheid. Hij wil jou. Amen. In reactie op de preek zingen we God in ons midden en dit is ook het lied van de maand.
De collecte voor deze dienst is voor het diaconaal project Het Hemeltje. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Lia Koenen. En zij woont in Nuenen. En wie zou die bloemen graag weg willen brengen? Oké, dankjewel. Graag brengt de kerkenraad de meet and eat nog een keer onder aandacht. Deze maaltijd is bedoeld voor gasten en nieuwe gemeenteleden als kennismaking met de gemeente. Wij nodigen vaste gasten en nieuwe leden daarom van harte uit om aanstaande dinsdag, 11 december, mee te eten. De deadline voor het opgeven voor deze maaltijd is vandaag. Dus als u zich nog wilt aanmelden, dan kan dat via een formulier wat u aantreft in de hal of bij Lia ten Hoven. Aanstaande donderdagmorgen zal de Emmauskerk weer in kerstfeer worden gebracht. En als u zin of tijd heeft om te helpen bij het versieren, dan bent u van harte welkom vanaf 9:30 donderdagmorgen. En diezelfde donderdag zal de kerstviering voor senioren plaatsvinden hier in de Emmauskerk. U heeft zich daarvoor kunnen aanmelden. En vanaf 3:00 staat de koffie en thee klaar. En om 3:30 begint die viering. Dat belooft een hele mooie middag te worden met als afsluiting een warm buffet. En dan mag ik nu Martin de Jong uitnodigen voor de voorbeden en dankgebed.
Laten we samen bidden. God van Advent. God die niet op een afstand toekijkt, maar naar ons toekomt. Licht dat niet dooft. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft. Heer van ons leven, Vader in de hemel, overwin door uw liefde al wat u tegenstaat. En uw komst, onze toekomst, vertraagt. Zo bidden wij u voor uw geteisterde schepping, bedoeld als bloeiende tuin, verworden, soms tot een woestijn. Voor alle pogingen uw schepping te bewaren, bidden wij. Een poging zoals vanuit de klimaattop in Katowice. Voor de brandhaarden in deze wereld, waar mensen elkaar met geweld naar het leven staan, verwonden en martelen, bidden wij. Voor alle pogingen de vrede te zoeken, zoals in Zweden, tussen de strijdende partijen van Jemen. Heer, daarvoor bidden wij. Voor alle vergeten burgers, mensen die hoe dan ook tekortkomen, gele hesjes of niet, voor hen bidden wij. Voor alle pogingen gerechtigheid en medemenselijkheid te zoeken, zoals dat gebeurt door het diaconaal project Het Hemeltje. God van Advent, licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft, overwin door uw liefde al wat u tegenstaat en uw komst, onze toekomst, vertraagt. Voor de eenheid van uw kerk bidden wij, dat diversiteit geen scheiding brengt, maar dat waar mogelijk de verbinding wordt gezocht. Voor alle pogingen van uw kerk om de veelkleurigheid van uw genade te tonen, om de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van uw liefde zichtbaar te maken, bidden wij. Voor vervulling met uw geest bidden wij. Dat alle gaven worden ingezet en de gemeente wordt opgebouwd. Voor alle pogingen van uw kerk om aandacht te geven aan wie niet gezien en gehoord worden. Om ruimte te geven aan allen die bekneld geraakt zijn door het leven. Voor hen bidden wij. Voor de mensen van uw kerk bidden wij. Voor voorgangers, ouderlingen, diakenen. Voor hen die bijdragen aan het kinderen- en jongerenwerk. Voor hen die dat doen bij het ouderenwerk. Voor hen die handen en voeten geven aan gastvrijheid. Voor kerkelijke werkers die werk maken van diaconaat en pastoraat. God van Advent. God die niet op een afstand toekijkt, maar juist naar ons toekomt. Overwin door uw liefde al wat u tegenstaat en uw komst onze toekomst vertraagt. Wij bidden u voor alle overheden dat ze de mensheid mogen dienen. We bidden voor het Joodse volk dat het uw bevrijding in Jezus Christus mag ervaren. Wij bidden voor alle mensen in ons midden die worstelen met het leven. Door ziekte of dood. Voor hen die lijden aan het leven. Door verslaving, depressie, eenzaamheid of om andere redenen. We bidden voor hen bij wie alles mee zit. Die meer geluk lijken te hebben dan anderen. Geef ons de kracht om lief en leed met elkaar te delen. Blij te zijn met wie blij is. Gelukkig met wie geluk heeft. Verdriet met wie verdriet heeft. En zo willen wij bidden voor alles en iedereen met wie wij van doen hebben. We willen in de stilte u persoonlijk zoeken. God die naar ons toekomt, licht dat niet dooft, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Heer van ons leven, Vader in de hemel, overwin door uw liefde al wat u tegenstaat en uw komst onze toekomst vertraagt. In Jezus' naam. Amen.
In dankbaarheid voor de zegeningen die de Heer ons geeft, mogen we nu onze gaven schenken met de collecte. En de collecte is bestemd voor het diaconaal project, het Hemeltje. Als slotlied zingen we de verzen 5, 6 en 7 van Psalm 89. Op het einde van deze dienst wil ik graag bidden om een zegen. Met de woorden van Numeri 6, vers 24 tot en met 26. Mogen de Heer ons zegenen en ons beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen en ons genadig zijn. Mogen de Heer ons zijn gelaat toewenden en ons vrede geven. Amen.